Oké, dan moeten we het nog even drie doen.
Oké, dan gaan we
nee,
doen.
Dat is echt zo. Dat is echt zo. Ja. Dat moet je gewoon
drie.
Doen.
Dat kan het is te veel.
Het is
veel.
Sharon, hoe voelt het nou?
Het is
drie afleveringen.
Ik kan het niet geloven. Ja, hebben we zo lang gepraat met z'n allen? De tijd is weggevlogen.
Ja, het is bijna zoals wij tekenen. Als wij eenmaal bezig zijn.
Ja.
Wij ervaren dat echt heel vaak. Als we bezig zijn met tekenen. Dat je denkt, huh? Is toch zo laat, weet je? En dat is eigenlijk waar wij allebei last van hebben. Want we zeggen dat ook heel vaak tegen elkaar. Dat vind ik ook gewoon niet.
Wat is er gebeurd afgelopen 4 uur?
Wij zijn uren gebleven. Nou.
Je luistert naar Dance of the Brushes. Japanse kunst volgens de traditionele stijl. Menno Zwart gaat in gesprek met twee kunstenaars die hun penselen laten dansen over het papier. Je gaat luisteren naar de inspirerende verhalen van Norbert van Halderen en Sharon Schoof. Over hun passie, drijfveren en creaties. Aflevering 3.
Ja, zo werkt dat. Ze hebben een tussenbumpertje.
Ja, nee, ik snap het hele tussenbumpertje.
Ik wil nog een heleboel weten. Ik heb nog zoveel vragen.
Brand los.
Kom maar los.
Er was papier, meiboom, papier, meikers, wat was het?
Moerbij.
Die doen
bijna.
Nog.
Bijna. Moerkers.
Nou, hey, hoe heet het nou?
Kijk, je hebt moerkalf, dat is vlees. En je hebt moerbij, dat is boom.
Die moerbijboom, hè?
Ja.
Wat komt er voor papier uit? Dat is heel speciaal, heb ik gehoord.
Ja, de moerbijboom is een boom die wordt op verschillende manieren gebruikt. Met name in de Aziatische landen worden de vruchten heel veel gegeten.
Ja.
En de moerbijbladeren, dat is de lekkernij voor de zijderups.
Ja.
Dus goede zijde, daar is het basisingrediënt het moerbijblad.
Moerbijblad.
Maar dan blijven van het blad skeletten over.
Ja.
Dan blijven takken zonder blad over. Die worden in Japan uiteengetrokken. Daar zitten heel veel vezels in. En dan staan er een aantal grote mannen staan er met houten hamers op een dorsvloer.
Ja.
Die vezels in stukken te rammen.
Zijn dat van die sumo-worstelaars, of stel ik me voor?
Nou, het zijn inderdaad wel grote mannen. Het is ook zwaar werk.
Ja.
Want de moerbijboom laat zich niet zo gemakkelijk in stukken verwerken.
Nee.
Als je een goede snoerschaar hebt, dan heb je daarbij een moerbijboom niet zoveel aan.
Okay.
Dat is keihard.
Ja.
Wat die Japanse mensen deden al jaar geleden en wat nog steeds gebeurt, zij koken dan de vezels, maken daar een bepaalde emulsie van en dat wordt verwerkt als papier. En het moerbijpapier is een soort textiel.
Ja, maar wel met heel veel relief, heel veel structuur.
Ja.
En het vereist ook wel enige aandacht. Je kan er niet zomaar alles mee doen wat je wil. Daar leent het zich niet voor. Het leent zich juist voor wat grover werk, om zo maar te zeggen.
Ja.
Het fijne werk komt dat totaal niet echt tot z'n recht.
Nee.
En dat papier neemt heel graag de inkt op. Dus
ja, precies.
Die inkt die verdwijnt waar je bij staat.
Nu snap ik ook wat de dans betekent. De dans is het echt, hè? Het is een interactie eigenlijk.
Nou ja, het is inderdaad met moerbijpapier, als we daarmee werken, dan moet die penseel echt zo lichtvoetig als een ballerina over dat papier. Want enige contact tussen penseel en papier zuigt de inkt alle kanten op. Dus het is echt met beleid en met heel veel gevoel. Maar moerbijpapier is prachtig papier. Want als eenmaal de tekening op het moerbijpapier vereeuwigd is, om het zo te zeggen, dan is het ook echt vereeuwigd. Want je kan met een moerbijgetekend papier gewoon onder de douche staan.
Dat maakt niet uit.
Dat gaat er nooit meer uit.
Ja, want wij gingen hier de podcastset klaarzetten. Toen dacht ik van, nou jongens, ik beschadig het kunstwerk. Maar dit is gewoon plastic. Wat is dit voor spul?
Ja, dit is een heel bijzonder materiaal. Wij zijn gevraagd door een drukker die met dit papier werkt.
Is dat Jan toevallig? Of is dat iemand
dat
anders?
Is Jan inderdaad, die ook bij de opening was. Jan heeft dit papier aangeleverd gekregen van de firma DuPont. Dit is een recycling van plastic.
Ja.
Vroeger werd plastic alleen maar verwerkt in plastic korrels en het werd versmolten enzovoort enzovoort.
Ja.
Maar DuPont maakt ook vezels. En die vezels krijgen een eigenschap mee die een beetje doet denken aan het absorptievermogen van papier.
Ja.
Nu was alleen de vraag, als ik dit hele plastic zo heb, gedraagt het zich dan ook als papier? Dus wij zijn met dit papier gaan werken.
Ja.
En inderdaad, wij kunnen onze inkttekeningen op een verbazend mooie manier maken met dit papier.
Ja.
Maar als je het vastpakt, het is puur plastic. En een leven lang zal deze tekening erop blijven zitten. En het grappige met dit materiaal is dat het ook niet kan scheuren.
Nee.
Dus als het verlijmd wordt of opgespannen wordt, dan laat dit papier zich fantastisch verwerken voor een kunstenaar.
Ja.
Want het scheurt niet. Het is
een soort toverdoek. Wat is het?
Ja, het is een
magic.
Ja, hoe moet je het noemen?
Hoe heet het eigenlijk? Ze heeft een speciaal naam? Of
ja, het heet officieel Tyvek. En dat is een naam die DuPont meegegeven heeft. Het is een chemisch proces om plastic papier te maken.
Ja. Hebben jullie nou een favoriet penseel? Een favoriet papier? Hebben jullie nou... Ja, ik kan me zo voorstellen. Hebben jullie favoriete materialen? Van, nou, ik heb altijd het liefst een penseel of zo. Nummertje 4.
Nummertje 4. Ja, nou, maar dat wisselt
alleen,
wel.
Ja, maar kijk, ik ken alleen nog maar de tekendoos van vroeger. Dan had je een potlood nummer 2 moest je dan
hebben. Ja, HB2.
Ja. En als je die niet had... Dan
Nee, dan hoor je er niet bij.
Mocht niet de tekenen op school. Maar jullie hebben natuurlijk ook je favoriete...
Ja, we hebben allebei onze eigen set penselen uiteraard.
Zijn die duur?
Zijn niet goedkoop, nee. Laten we het zo omschrijven.
Moeten
we
nog een crowdfund doen meteen of zo? Of,
En het wisselt ook wel, hè, wat je favorieten zijn. Zoals in het begin, toen ik inderdaad nog op postzegelformaat tekeningen A10. En kunst maakte, was natuurlijk een heel klein penseel daar uiteraard super geschikt voor.
Ja.
Momenteel gebruik ik hier alleen nog voor de allerkleinste details, maar niet meer als basis om iets te maken. Het is meer om de details aan te brengen. Dus nu worden het wel steeds grotere penselen, maar het verschilt ook wel per dag wat je wil gaan doen of wat je denkt te gaan doen of wat je misschien gaat doen.
Ja.
En dat verschilt per penseel. Ja.
Nou, hoe heb jij dat? Jij hebt ook natuurlijk een tool die alleen jij kan gebruiken. Grote kwast.
Ja, ik gebruik echt grote penselen. Het geheim van de grote penselen is dat hoe groter de penseel, hoe scherper de punt als je de penseel verwerkt hebt. We hebben dat verschillende keren laten zien. Wij wassen in de ochtend de penselen met vers water. Dan slaan we ze uit en dan krijgen ze die prachtige krulvorm met een hele scherpe punt.
Ja.
Het voordeel daarvan is dat die penseel als een capillaire vaten van die haren open heeft gesteld en heel veel inkt kan absorberen.
Dat zijn heel moeilijke woorden ook.
Ik hoor net dat het hele
moeilijke woorden. Ik zie men al kijken, maar dat heb ik dus ook soms als Norbert praat. Dan moet even toelichting geven wat je bedoelt.
Ik zal het even op zijn Amsterdamse uitleggen.
Capillaire vaten.
Het zuigvermogen van de kwast is gigantisch als je dat doet. Nou, dit dus.
Ja, wel direct, Menno.
Dat is heel direct.
Dat wilde je graag.
Iets te direct. Ik denk dat ik even de gong moet doen. Norbert, capillaire vaten, kom maar door. Ja, ik vind dat best wel zwaar op de maag liggend eigenlijk ook.
Het is een prachtig woord, capillaire vaten. Dat zit ook in onze haren. Maar dat terzijde. Maar zo'n kwast wordt dus helemaal klaargemaakt. En die penseel die zuigt heel veel inkt.
Ja.
Ik vind het prachtig om met echt van die hele grote borstels te werken. Dus ik gebruik voor de kenners een maat 12. Dat is echt wel een 2,5 centimeter doorsnee penseel. Dat is echt een grote penseel.
Je hebt maar een driver met golf of zo.
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat is wel een hele grote inderdaad. Ja, het is mega. En ik werk heel graag met rijstpapier en met moerbeipapier. Ik vind de uitdaging ook heel erg leuk om die aan te gaan. En waar ik heel erg van houd, dat hebben we allebei denk ik wel. We maken steeds meer inkt zelf.
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Ja, en we zijn best wel favoriet van zelf steeds meer proberen nieuwe kleuren, andere soorten inkt te maken. Het heeft toch wel iets dankbaars als je inkt maakt uit natuurproducten.
Ja.
En als je daarmee ook prachtige schilderijen kunt maken, dan is het echt wel compleet hoor. Het is echt wel heel erg mooi. Ja.
Ja. Heb jij een favoriet materiaal qua papier? Is dat ook de makkers ook weer
makers? Ja, ik ben wel groot fan van handgeschept papier.
Hoe heet dat?
Handgeschept papier.
Dat bestaat echt, dat schep je gewoon met de hand gewoon.
Ja, het is ook iets dikker en dat zuigt heel veel inkt om, dus er gaat ook heel veel inkt in.
Ik merk het.
Ja, en soms heb je zo'n mooie scheurrand. Normaal wordt het dan netjes afgesneden met de snijmachine, dan heb je een keurig recht netjes velletje.
Ja.
Ik vind het juist wel wat hebben als er ergens nog zo'n grove afgescheurde rand op zit.
Dus zelfs de randen zijn nog belangrijk voor deze kunst.
Ja, zelfs de randen zijn heel belangrijk, absoluut. Ja.
Zeker. Ja, absoluut.
En mijn favoriete penseel op het moment, dat is eigenlijk de nieuwste aanwinst. Dat is een vrij grote penseel voor mijn doen.
Ja.
Gemaakt van eekhoornhaar.
Eekhoorn, dus alle eekhoorns opgelet, want dit gaat niet goed natuurlijk.
Oh nee, daar moet ik niet aan denken.
Nee, die zijn lieve eekhoorntjes.
Zo schattig, hij loopt hier ook af en toe rond. Nou, ik vind hem leuk.
Dat is die kwast dan?
Nee, dat moet je niet zeggen.
Oh, maar zijn staart lijkt er een beetje op die kwast.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Die penselen worden gemaakt in Japan uit nesthaar.
Oh.
Kijk, je hebt in Rusland ook een hele grote industrie. Die laten die beesten ook sterven om die vachten en dat soort
dingen.
Nou, dat is gewoon een klootstreek, maar dat zijn we bij die Russen wel gewend. Maar in Japan hebben we een industrie die gebruikt echt speciale haren. Dat zijn nestharen. Dat betekent dat je, als je die haren verzamelt, ze kunnen ook niet allemaal gebruikt worden. De penseelmaker in Japan is extreem kritisch.
Ja.
Gooit bijna de helft van het haar wat hij ontvangt ook weg. Daar kan hij niets mee.
Nee.
En een penseel, we zeiden het is niet goedkoop. Kijk, penselen die wij gebruiken, dan moet je echt wel denken over verschillende honderden euro's
ex-BTW per penseel. Ook.
Ik weet niet wat de BTW is, maar daar mag je wel van uitgaan.
Maar zijn jullie al een bedrijf? Zijn jullie al een entiteit, Dancer of the Brushes? Mag wel bijna een holding worden, denk ik zo.
Nee, we zijn geen bedrijf, maar we zijn een fantastisch duo volgens mij, toch?
Dat is vooral een hobby die we allebei heel erg leuk vinden.
Maar we gaan dat toch even borgen, denk ik.
We gaan het even borgen.
Ja, want we gaan er ook nog wat kunst verkopen natuurlijk. Hoeveel werken hadden jullie en hoeveel hebben jullie er nog? Hoeveel zijn er verkocht?
Nou, we hebben al een paar dagen het idee, want we hebben ook natuurlijk nog tijdens de expositie het een en ander gemaakt. En dat heeft ook een plek gekregen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat we al een paar dagen denken van, nou, we moeten vandaag even tellen. En je snapt het natuurlijk al, dan zijn we totaal niet meer aan toegekomen.
Nee, toen
verkoop die achterloopt. Ja, dat kan. Ja.
Ik zou zeggen, we hebben in ieder geval achter ons een stuk of 48 Japanse vrouwen ingelijst.
Ja. En hoeveel heb je er verkocht?
Nou, toch wel zeker 12.
Ja, ik denk sowieso van de hele collectie, hè, als we naar kijken, dat we tussen een kwart en een derde verkocht hebben. Ja.
Dus naast de Japanse vrouwcollectie die achter ons hangt, zijn er nog een stuk of 20, denk ik, separaat. Allemaal individuele stukken.
Ja.
Ook allemaal gebaseerd op Japanse stijl. Allemaal verschillende stukken.
Ja.
Allemaal stuk voor stuk verschillend. En daar zijn er ook een aantal van verkocht. Ja,
ja, want ik heb jouw zus geïnterviewd en die stond gewoon handen wrijven te kijken. Want ik heb iets gekocht, maar ik mag het straks ophalen. Zo van, ik wil het nu het liefst al van de muur aftrekken. Maar dat mocht nog niet, want de expo mensen moesten nog kijken. Dat vond ik wel, ze willen het hebben. Hè?
Ja. Nou, maar dat zien we met heel veel mensen.
Ja, ik zag dat.
Vandaag hebben we een mevrouw bezoek gehad. Die is hier 3 keer geweest. Die mevrouw die kwam hier op een gegeven moment een gesprek voeren. En zei, goh, ik ken jou ergens van. Nou, bleek dat die mevrouw inderdaad de partner is van iemand waar ik ooit mee gewerkt heb bij het bedrijf Rico.
Ja.
Die man is overleden en ik sprak met haar daarover. Nou, zij vond dat zo fantastisch dat ze nog iemand ontmoette met wie ze over haar man kon praten. Dat heb je vaak bij oudere mensen die op een gegeven moment je hele omgeving overlijdt, links en rechts. En ja, niemand kent meer jouw ex-partner. Dus het is best wel lastig. Dus die mevrouw vond dat geweldig. Die kwam hier een tweede keer, want die vond het fantastisch om toch hier weer te zijn.
Ja.
Ze wandelt dan door het park heen en komt hier weer. En vandaag stond ze hier en dat was ook echt heel emotioneel. Maar die mevrouw had een stuk gezien, dat heet De Meditatie. Het is een prachtig stuk. Een hele zachte, mooie tekening van een mediterende Japanse vrouw. En zij zei, ik vind het zo mooi dat ik weer een keer met iemand over mijn overleden man heb kunnen praten.
Onbetaalbaar.
Ja, het is een meditatief moment. En zij zei, om die reden wil ik graag dat stuk kopen. De volgende vraag was, wanneer kan ik het ophalen?
Ja, even concreet maken.
Het liefst nemen ze het inderdaad meteen een tasje mee.
Ja. Ik denk
maar
het wel,
zo gaat dat niet.
Maar het is ook een gevoel wat dan ook leeft. Er zit een verhaal achter. Het is prachtig natuurlijk. Het is echt prachtig. Ik vind het ook wel dankbaar dat we dat kunnen doen. Ik vind het mooi.
Hey, en vertel eens even die titels. Hè. Jullie hebben een, ik zie altijd een Japanse tekens, die kan ik niet lezen. Dan heb ik de Nederlandse naam. En dan doe je ook nog, omdat we natuurlijk in een expat enclave zitten in Republiek Amsterdam, doe ik ook in het Engels.
Ja, we zijn van alle talen thuis.
Maar hoe kiezen jullie de titels? Dat gewoon een beetje samen een beetje opschrijven? Of één woord?
Er zit wel meer achter.
Systematiek.
Sommige tekeningen, daar hadden we al bij voorbaat zelf een titel aangegeven zonder dat we daar met elkaar over spraken.
Ja.
Maar wij maken ook heel veel tekeningen die we met elkaar vergelijken, waar we eigenlijk niet zo bewust een naam aan hadden gegeven. Hè?
Nee.
Wij weten van elkaar wat het betekent of wat we zien of wat we waarnemen. Maar toen we deze expositie gingen doen, toen zaten we een avond samen. Ik zei tegen elkaar, nou, we hebben toch een uitdaging. Want we moeten natuurlijk elk stuk een titel geven.
Ja, anders weet je niet wat je koopt natuurlijk. Je wil niet zeggen nummertje 4.
Ja, die daar.
Die rode.
Ja,
dat was best wel een ding, hè?
Ja, die mooie.
Nou, dat was best wel lastig. Ja, we wilden het inderdaad zo kort en bondig mogelijk houden. Dus het liefst 1, toch maximaal 2 woorden. Maar dan moet het wel helder zijn wat het is.
Ja.
En bijvoorbeeld kraanvogels of de maan, dat komt gewoon voor in meerdere stukken.
Dus
je kan moeilijk 6 keer de kraanvogel hebben.
Of vrouw 1, vrouw 2,
precies.
Vrouw 48.
Dat wordt lastig. Zoiets. Nee, we wilden wel een passende.
Dat snap ik wel.
Pas in de naam. En dat is wel gelukt, maar dat heeft wel eventjes geduurd in sommige gevallen.
Het leuke is, als ik jullie zo hoor, ik ga alleen maar meer vragen stellen.
Kom maar
ik heb er nog een paar.
Nou ja, dit is ook eigenlijk precies wat er gebeurt als de mensen binnenkomen. Je valt van het een in het ander en je gaat van de penseel naar de papier.
Ik snap het nu beter hoe het proces verloopt.
Gewoon. Inderdaad, je bent onderdeel van het proces, Menno.
Wel, hè? Ik stel gewoon een heleboel slimme vragen, lijkt het net wel natuurlijk.
Zeker.
Okay, ik heb nog een hele leuke vraag voor jou.
Nou, brandlos.
Hoe ga jij om met kritiek op je werk?
Ja, dan hebben mensen mij wel die vraag gesteld van,
ja, hoe kritisch ben jij?
Ik ben heel kritisch. Zeker op mezelf.
Dat heb ik gehoord.
Ik weet nog dat iemand aan me vroeg, maar goh, Cher, dan komt je werk ergens te hangen. En dan gaan mensen daarnaar kijken. En stel dat ze het niet leuk vinden, wat dan?
Staren.
Ik Ik zeg, ja, het is kunst. Dat is heel subjectief. Dus niet iedereen zal het leuk vinden.
Komen ze verhaal halen bij jou?
Verhaal halen. Waarom heb je dat zo gedaan?
Ja,
nee. Ik denk dat het nu toen een enkeling die kwam de kas in en die gingen vrij snel wel weer eruit. Maar als dat er twee waren, waren er te veel. En over het algemeen zijn de reacties gewoon ongelooflijk positief.
Maar wat ik dus gehoord heb, dat er hier een schilderij hangt die hier eigenlijk niet zou moeten hangen.
Ja, dat klopt. Je hebt wel heel veel insight information.
Ja,
hij hangt ook heel dicht bij ons.
Het bloemenmeisje.
Het bloemenmeisje. Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Het bloemenmeisje. Ik weet niet eens meer in welke periode we die hadden gedaan. Volgens mij is dat
in de vroege periode.
In de eerste helft van het boekje, of zo maar te zeggen. En een bloemenmeisje was een dame als sich zonder achtergrond en verdere details. Dus een dame met een mandje bloemen in haar hand. En ik had al eigenlijk meteen het idee, ik mis iets, hij is niet compleet. We hadden hem niet door die eerste selectie laten gaan, om zo maar te zeggen. We hebben dus een selectie gegaan. Deze gaan wel mee naar de orangerie. En deze vinden we zelf niet goed genoeg. We zijn zelf vrij kritisch.
Ja.
En inderdaad, het bloemenmeisje lag op de stapel, gaat niet mee. En zo'n week voor tijd kregen we toch nog een idee om een toevoeging te doen. In de zin van een bloemenveld erbij. Waardoor een deel van de jurk wegvalt en je automatisch wat diepte-effect.
Nee,
doen even. Ja, door het toevoegen van wat gras en wat bloemen krijgen we automatisch wat diepte-effect in de tekening.
Ja.
Waardoor de jurk ook deels wegviel. En opeens hebben we hem toch meegenomen.
Kreeg hij een tweede leven.
Het bleek, de dame kreeg een tweede leven. En dat bleek waar, ook nog wel een van onze toppers.
Norbert, hoe ga jij om met kritiek?
Ik denk goed. Ik ben zelf ook heel erg kritisch.
Ja.
Ik vind het altijd lastig als Sharon vindt dat een stuk waarvan ik denk dat het er niet moet hangen, waarvan Sharon denkt dat het er wel moet hangen. Dus dat is de positieve kritiek van Sharon. Ik ben echt heel kritisch. Ik ben misschien soms ook heel voorzichtig. Maar ik vind echt wel, omdat ik me zo ontzettend vereenzelvig met de kunst.
Ja.
Het moet hier ook hangen dat ik voel dat wat ik voelde toen ik het maakte, dat ik het ook voel als het hier hangt.
Ja.
En dat ik niet denk, nou, het hangt hier, maar eigenlijk vind ik het niks. Dat zou gek zijn. Dus ik ben zelf heel erg kritisch.
Ja.
En ja, als mensen er iets van vinden, ja, dat vind ik prima. Kijk, mensen moeten ook niet iets mooi vinden omdat wij het mooi vinden.
Nee.
Maar dat is ook een beetje waar je in de wereld van de kunst over praat met elkaar. Ik heb hier een bezoeker gehad, meneer Cohen. Zeer groot grafisch tekenaar. En meneer Cohen, we spraken erover, die vond dit prachtig.
Ja.
Maar toen zaten we bij een kopje thee, zaten we te praten over hoe die kunst nou ontstaat en wanneer is het nou een hobby en wanneer is het nou kunst.
Ja.
En vroeger hadden we in Nederland het woord kunstnijverheid. Dat was een beetje van de mensen die kunst leuk vonden en ook ermee aan het werk gingen. Maar het moest niet noodzakelijk mooi zijn.
Nee.
Maar je was wel bezig. Het was ook meer, ja, tijdverdrijf, hobby.
Ja.
En wat je nu ziet is dat vandaag de dag kunstnijverheid en kunst en cultuur, dat is allemaal in elkaar verweven.
Ja.
Dus het is soms ook heel moeilijk om te beoordelen wanneer is een stuk nou kunst en wanneer is het een leuke poging.
Ja.
Nou, en daardoor moet je als kunstenaar, vind ik, overmatig kritisch zijn.
Ja.
En ik heb Sharon met dat bloemenmeisje echt wel overgehaald van Cher, het is het wel. En toen hebben we een aantal afdrukken gemaakt op een kopieertoestel. En hebben we op die afdrukken hebben we allerlei dingen gedaan met potlood, met afbeelden. Kijken als je dit zou doen, als je dat zou doen.
Ja.
En uiteindelijk heeft Sharon, nou zeggen we maar even voor de luisteraar, even diep. Sharon had het licht gezien. En,
ja, ik vind hem echt heel diep hoor.
Dan komt hij goed toch? Ja. Dan komt hij goed. En daar heeft ze het bloemenmeisje van gemaakt. En dan zie je dat de kritische noot die zij zelf heeft.
Ja.
Daar heb je soms ook een collega kunstenaar nodig die zegt, ja, maar het zit er wel in.
Ja.
Maar misschien moet je er anders naar kijken. Het is ook best heel gevoelig, hè? Want ik snap ook wel als je als kunstenaar zegt, dat doe ik niet.
Ja.
Je wilt natuurlijk hier wel met overtuiging staan. Het is best lastig, hoor.
We hadden het net over kritiek. Zelfkritiek is moeilijk. Hè? Een kunstenaar kan iets over de andere kunstenaar zeggen. Mm. Maar kun jij qua kritiek veel van Norbert hebben?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben ook wel blij als hij het oprecht zegt wat hij ervan vindt.
Eerlijkheid.
Ja, dat kan ik wel waarderen.
Ja.
Maar meestal zitten we wel op één lijn, moet ik wel zeggen. Het is echt zelden dat we heel erg afwijken van, ik vind het wel heel mooi en ik niet. Dus dat is eigenlijk nooit echt aan de gang.
En wie wint er, de Adelaar of het Noorderlicht?
Nee, zo werkt het niet. Nee? Er wint niemand. Nee. Hoogstens wij allebei.
Oh, kijk. Is het weer. Norbert, kun jij kritiek hebben van Sharon? Heeft ze wel eens kritiek op jou, op de sensei, op de master?
Tuurlijk heeft ze kritiek. Maar dat is meer een opbouwende kritiek. Hè? Zij is heel goed in herkennen waar er een verbetering kan of waar misschien iets net anders uitgebeeld moet worden. Dus dat vind ik heel erg leuk. En wat ik wel heel erg op prijs stel. Kijk, Sharon werkt heel erg gedetailleerd.
Ja.
Daarin herken je ook Sharon's kunststukken. Ik werk ook gedetailleerd, maar het merendeel van mijn kunst is veel meer verbeeldend en mag ook wat grover zijn qua lijnen.
Ja.
En wat je dan ziet is dat we eigenlijk allebei van elkaar dat ook wel heel erg waarderen. Dat de een dat heel gedetailleerd, maar ik kan lyrisch worden als ik een mooi gedetailleerd stuk van Sharon zie. Dat ik denk van, goh, geweldig hoe je dat doet. Maar zij heeft ook weer naar mij toe heel erg dat verhaal van, wat heerlijk dat je zo in zo'n vrije lijn zo het hele beeld in één keer pakt.
Okay,
Dus dat ligt ons goed.
Ja.
En dan is het niet een kwestie van kritiek over het is niet goed, maar het is meer kritiek van,
hoe kan het beter?
Daar nog eens op, hoe kan het beter?
Ja, en dat is
zou
het
je
meer.
Die kleur niet eens gebruiken? Ja, dat is er echt wel. Dat is er echt wel.
Ja.
Ik snap dat. Ik heb jouw vader geïnterviewd samen met je moeder. En die zei,
ik heb een zekere favoriete schilderij, want er zit een foutje in.
Maar hij zat een foutje in dat alleen hij weet.
Ja.
En jij natuurlijk.
Zeker.
Ik ken het foutje en ik hoop dat niemand het ziet. Maar Sharon en ik weten waar het foutje zit. En daarom vind ik hem speciaal.
Wil je dat geheim houden of zeg je, de luisteraar mag een beetje een hint krijgen van,
foutje, foutje is misschien een groot woord. Maar
dat, ik zeg dat niet.
Nee, je herhaalt zijn woorden. Je dekt je even in. Dat maakt niet uit. Het klopt. Het was wel al meteen verkocht op de eerste dag.
Dus er moeten foutjes zitten en dan verkoopt hij.
Wil ik niet zeggen. Je moet heel goed kijken om het te zien.
Ja.
Kun je een hint geven of toch
niet? Ja, ik ben een beetje een cultuurbarbaar. Dus ik zie dat niet.
Dat heeft te maken met de vrouw met de spiegel. Dus het beeld wat zij in de spiegel ziet, dat is niet helemaal het beeld zoals zij zou willen. Maar dat heeft ook wel wat.
Maar alleen de echte kenner met zijn vergrootglas, zo'n loop, zo'n juwelier.
Zoals Norbert net al zei, als je heel goed kijkt, dan kan je het zien.
Zag jij het, Norbert?
Nee, want weet je wat grappig is?
Nou.
Dat is nou het verschil waar ik het in de eerste podcast over had.
Oh, de aflevering is al heel lang geleden, zo een aantal weken terug. Is dat.
Zeker.
Ja.
Maar je kijkt en je probeert van binnen te voelen wat je waarneemt. En ik zag dus een vrouw die keek in de spiegel omdat ze zichzelf mooi vindt. Dus ik mis niets in die spiegel.
Ah, zo
maar
werkt dat.
Iemand die technisch ernaar kijkt, die denkt, ja, ik mis iets in die spiegel wat wel in het origineel zit. Maar ja, dat zie ik helemaal niet. Ja. Dus, ja.
Je moet goed opletten.
Ja.
Ja, dus mijn vader keek wel heel kritisch.
Heel scherp, is hij.
Ja.
Maar
heel scherp.
Uit zichzelf.
Hij zag het
uit
zichzelf. Zijn,
hij zag het uit zichzelf, ja.
Dus dat heb jij toch een beetje van hem, die kunstgeen. Of die,
die kritische blik die komt van dichtbij. Ja.
Ja. Nou, allerlaatste vraag van de sessie 3, zullen we zeggen.
Ja.
Hoe jij, Norbert, jij ook al een beetje, hoe jij praat over kunst, over Japan, over alles. Het doet aan mij denken aan een soort religieuze ervaring. Zit ik een beetje in de richting?
Weet je, ik heb hier in een van de sessies in de kas heb ik uitgelegd aan iemand. Zen gaat niet over muziek en denken, ik neem een moment voor yoga of ik neem een moment voor mezelf.
Ja.
Maar zen is eigenlijk iets dat al heel lang in je ontstaat.
Ja.
Waardoor je uiteindelijk met heel veel passie en met heel veel rust en bezieling over iets kan praten.
Ja.
En ik denk dat wat ik toepas in mijn tekenen, volgens mij de ultieme zen is.
Close to God, hè? Zo voel ik het. Hè.
Het is goed als jij het zegt, ik niet.
Kijk, ik heb iets in mijn hoofd en moet jij dat bevestigen. Zo werkt dat bij interviewers.
Oh, is dat zo?
Zeg je ja, man. Oh, dat is precies wat ik bedoelde.
Dat wil ik dus.
Dus je zegt het nog een keer?
Nee, maar zo werkt dat dus. Hè, met interview. Kijk, wat je eigenlijk doet, hè, is, je bent de mensen die je interview ben je aan het spoonfeeden. Nee, zo heet dat, hè?
Hij wil het antwoord.
Je moet even bevestigend antwoorden. Ja. Dat is wat hij vraagt.
Hé, het lijkt erop, hè. Kijk, muziek is afgelopen.
Mooi, hè?
Het lijkt erop.
Goed.
Nu zijn we toch nog één ding vergeten. En dat gaat Sharon nog even uitleggen. Allaatste vraag. Ik weet nog steeds niet wat bosbaden zijn. Die doen jullie hier ook. Want ik kwam een keer binnen hier. Lagen er allemaal bladeren hier zo.
Ja, die liggen er nog steeds. Bosbaden, dat is een. Dat begint wel bij een momentje van jezelf. In de zin van, we beginnen met een Japanse matcha thee. En wat uitleg.
Zit er iets speciaals in of zo? Word je dan een beetje rustig van? Of
ja, heel rustig. Ik zou het eens moeten proberen.
Echt waar? Nee, maar zit er echt iets? Is dat echt voor bijvoorbeeld
matcha thee? Dat is groene thee van de eerste plukking, als ik me niet vergis. En de eerste pluk?
Ja, de eerste pluk.
De eerste pluk.
De first flush.
De first flush. De eerste pluk van de groene theebladeren worden gebruikt voor de matcha thee.
Ja.
En die presenteren wij op een vrij toegankelijke wijze, om zo maar te zeggen. Want echte pure matcha thee.
Dat klinkt heel marketing.
Dat is heel zwaar en dikker. En daar moet je wel van houden. Ja. Als je dat nu zouden.
Voor de echte fijnproef.
Ja, dat is voor de echte kenners.
Matcha thee is bitter. De echte matcha thee die opgeklopt wordt is bitter. Maar het is ook meer kouwen dan drinken. Het is heel dikke, lauwe, bittere thee.
Ja, dus dat doen we niet.
Veel Nederlanders daarvan.
Nee. Dus wij houden het bij een eenvoudig theezakje waar de matcha thee in zit. En matcha thee is dus groene thee van de eerste oogst van de groene theebladeren.
Ik vind pluk toch leuk klinken.
Pluk, zakje, maakt niet uit. Ik denk dat we sushi moeten gaan eten.
Ja, ik denk het ook. Maar maak het nog even af. Want
we gaan terug naar Bosbanen.
Ja.
Bosbanen begint dus hier gezellig met ons. Waarbij we meenemen in een momentje voor jezelf. Rustig sfeermuziekje, kopje Japanse thee. Matcha thee van de eerste gedroogde groene theebladeren. Vervolgens leggen we het een en ander uit over Japanse karakters, kanji tekens.
Ja.
En hoe bijvoorbeeld het teken voor bos heel veel overlap heeft met bijvoorbeeld het teken voor boek.
Okay.
En boekenkast.
Ja.
En rust. En dat allemaal met elkaar verbonden is.
Ja.
En vervolgens gaan we ook nog even de tuin in. Daar is deze locatie natuurlijk uitstekend voor. Een korte wandeling door het park.
Ja.
Om even te proberen contact te leggen met de natuur. En een verbinding te zoeken voor dat momentje van rust. Japanners zien ook dat als je op zoek gaat naar rust. Dat het essentieel is dat je de natuur ingaat.
Ja.
Dus dat is eigenlijk inherent aan rust. Bos, rust. Dat
bos
is eigenlijk
rust.
Één. Bos, rust. Ja.
Dus dat is eigenlijk je customer journey een beetje ook.
Bosrust. Ja, dus in het bos laat je je onderdompelen in rust. En dat is zo vaak mogelijk de bedoeling.
Dus eigenlijk zoek je een soort balans hier.
Balans,
ja. Dat is wel een mooie eigenlijk.
Het draait om de balans.
Nou, met die gedachte gaan we eruit. En met de gong natuurlijk ook.
Ja, gong.
Tot zover aflevering 3 van de podcast Dance of the Brushes. En ik wil natuurlijk Norbert van Halderen bedanken.
Graag gedaan, Menno. Jij ook bedankt voor de technische ondersteuning.
Ja, en natuurlijk al die leuke grappen die ik maak ook.
Prachtig dat jij
en
dat
die gong iedere keer weer.
Oh, super.
Die gong, ja.
En Sharon, jij natuurlijk ook bedankt voor al jouw inbreng hier.
Menno, jij bedankt voor al je leuke vragen.
Zo jongens, aflevering 4 staat er ook alweer op. Vinden jullie dat?
We gaan als een speer.
Aflevering 5. Norbert, ik wil nog van jou weten.
Kom maar door. We zijn klaar.
Ik vind jullie gewoon toppers. Ik vind jullie
ongelooflijk.
Echte kunsthelden gewoon. Dat zijn jullie echt.
Dankjewel.
Ja, maar jongens, het gaat maar door. Ik heb nog 10 vragen. Ja, ik moet nu mijn kop houden, want het is klaar nu. Want, ja, ik word er ook een beetje moe, maar ik heb alleen maar nog meer vragen.
Nog meer vragen?
Ja, echt.
We beantwoorden er één en je hebt weer 2 nieuwe. Zo gaat dat
zo
vaak, hè?
Ik wil nog weten over inspiratie, wat jij toen zei over Van Gogh. Van dat jij weer Sharon inspireerde en Van Gogh weer jou. Dat allemaal weer verbonden is.
Ja.
Dat bewaren we voor aflevering 6.
Ja.
Of 5. Luisteraars, tot de volgende keer.
Dit was Dance of the Brushes. Like ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere platforms. U kunt deze podcast ook op YouTube bekijken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.